Ja, mooi. Het woord is levend, bad Kitty. Dat is maar goed ook. Want Jezus leeft. Amen. Hij is levend. Hij is krachtig. Hij is bruisend. En ook al zien we het soms niet, maar hij heeft alles in zijn hand. Soms denken we, waar is God? Soms denken we van, wat gebeurt er allemaal? Is dit naar Gods wil? Nou, veel wat er op aarde gebeurt op het ogenblik is zeker niet naar Gods wil. Dat durf ik wel te zeggen. Maar dat betekent niet dat God het niet in zijn hand heeft. Weet je, vanochtend wil ik met jullie stilstaan. Hé, hey, wat is Elise op vakantie geweest? Ja, ja. Oh, ja. Bij het woord van God. Want het woord van God is levend en krachtig. Weet je, in Exodus 15 belooft de Heer dat Hij onze heelmeester is. Zo is dat. En als je kijkt in Hebreeën hoofdstuk 4. Vers 12, dan staat daar, want het woord van God is levend en krachtig. En pas op, er staat nog iets achter. En het is scherper dan wat voor tweesnijdend zwaard dan ook. Enzovoort, enzovoort. De Afrikaanse vertaling die zegt, het is scherper dan enig chirurgisch mes. En meestal zijn die redelijk scherp als ze nieuw zijn. Weet je, het woord van God leeft. Maar je hebt het wel nodig om de Heilige Geest te hebben, om het te gaan begrijpen. Want anders is het gewoon een boek met 66 verhalen. Die ook nog niet eens even chronologisch achter elkaar gezet zijn, in tijdvolgorde. Met 40 verschillende schrijvers. En dan snap je er niets van. Want het enige wat je dan pakt is ellende, oorlog, moord, duizenden doden. Is dat dan die God van liefde? Maar als je werkelijk gaat zien wat er staat, dan is dit woord gewoon de gebruiksaanwijzing van de mens. Ik heb het wel eens vaker gezegd in het verleden. Iedere televisie, iedere computer, iedere auto heeft een gebruiksaanwijzing. Ieder mobieltje heeft een gebruiksaanwijzing. Maar de mens wordt zonder plastic zakje met een gebruiksaanwijzing geboren. Maar is ook niet nodig, want die is er al. En als je kijkt, en je kijkt in Exodus, Exodus 30, dan staat daar eigenlijk hetzelfde wat er in Jacobus 1 staat. Want in Jacobus 1 staat in vers 23 dat wij, als we het woord van God voor ons nemen, dat het werkt als een spiegel in ons leven. En het is maar, wil je in de spiegel kijken of niet? Wil je in dit woord kijken of niet? En als je kijkt in Exodus 30, dan zie je daar dat het gaat over de tempel. En over het wasvat in de tempel. En het wasvat had tot doel reinigen. Als je tussen die tentdoeken doorkwam en je kwam in het eerste gedeelte, dan kwam je daar dat vuur tegen. En daarachter stond het bronzen wasvat. Of het koperen wasvat. En die was helemaal gepolijst, glimmend. En weet je wat er gebeurt als je daar water in doet? Dan gaat het als een spiegel functioneren. Dus het was niet alleen bedoeld om je fysiek te wassen en te reinigen. Het stond ook heel strategisch opgesteld, hè? Je kon pas de tent binnen als je daaraan voorbij was gegaan. Je moest wel reinigen. Maar op het moment dat jij, pak maar gewoon, als je hier aan de Oude IJssel aan het vissen zou zijn en je vangt een vis, dan heb je vieze handen. Wat doen ze dan? Dan ga je naar het waterkant en dan was je je handen in de Oude IJssel. Of het dan helemaal schoon is, dat weet ik niet, maar het is in ieder geval schoner dan het was. Maar wat er gebeurt voordat je je handen erin steekt, als je dan naar het water kijkt, dan zie je jezelf in het water. Dan werkt het water als een spiegel. Zo ook hier. Het wasvat was precies daar geplaatst, zodat je er wel in moest kijken. En dat was met een doel. Reiniging is één, maar bescherming is twee. Want een ieder die om het wasvat heen ging en dacht een korte weg te vinden naar het heiligheid, die kwam bedrogen uit, want die had een probleem. Maar ze moesten eerst zich reinigen, gespiegeld worden, met zichzelf geconfronteerd worden, zodat ze niet zouden kunnen zeggen, ik heb er nooit wat van geweten. Want ze moesten zichzelf eerst aankijken. Dat zegt Jacobus ook, hè, in hoofdstuk 1. Het werkt als een spiegel voor een man die 's morgens opstaat, en ook voor een vrouw, zichzelf in de spiegel ziet, zich omdraait, wegloopt en niet meer weet wat hij of zij in de spiegel gezien heeft. Of het werkt dat je wel degelijk weet wat je in de spiegel gezien hebt en daar wat mee gaat doen. In Exodus 40, vers 11, laat ook zien dat het wasvat redelijk belangrijk was. Want daar staat namelijk, ook zult gij het wasvat met zijn voetstuk zalven en het heiligen. Weet je, op het moment dat iets gezalfd wordt en geheiligd wordt, heeft het wel degelijk betekenis en waarde. Dus God had daar gewoon echt een bedoeling mee. En je zou vandaag de dag kunnen zeggen dat het woord van God ons wasvat is geworden. Waar wij naar moeten blijven kijken. En anders gezegd, waar wij mee bezig zouden moeten zijn. Tenminste, als je pretendeert christen te zijn. Als je Jezus Christus aangenomen hebt als jouw Heer, je verlosser, jouw redder. En je leven in zijn handen hebt gegeven. Want wat zegt Johannes 1, vanaf vers 1... Jezus is het vlees geworden woord. Hij is het woord. Dus als wij met het woord bezig zijn en het woord bestuderen, dan betekent dat eigenlijk dat we Jezus toestaan in ons leven en dat hij, als wij onszelf werkelijk in zijn bezit hebben overgegeven, mag doen met ons wat goed voor ons is. En ons mag spiegelen en confronteren met datgene wat niet goed voor ons is. Zodat we daarmee aan het werk kunnen gaan, toch? En laten we dan gaan doen wat het woord van God zegt. Wat zegt God tegen Jozua? In Jozua 1 vers 8. Blijf in dit wetboek. Bestudeer het. Mediteer het. Wanneer? 'S Avonds naar Sesamstraat? Nee, dag en nacht. Met iedere mogelijkheid die je hebt, wees ermee bezig. En weet je, als je iets verder leest in Hebreeën 4, in vers 13, staat er iets wat ons eigenlijk gewoon helemaal het makkelijk maakt. Waarom zullen we de dingen verbergen? Waarom zullen we dingen achterlaten? Waarom zullen we dingen niet aan God geven? Want er staat letterlijk, hij weet het toch al. God weet alles, hij ziet alles. Weet je, God wist de eerste, de beste moedervlek op je rechterbil, wist hij al voordat jij überhaupt op aarde was. Want hij heeft je gemaakt. Hij heeft je geschapen. Zonder hem waren wij hier niet geweest. Toch? Hij wist vanaf den beginnen. En ja, hij wist ook dat er rotzooi in ons leven zou komen. Omdat het bij Adam en Eva fout gegaan is. Weet je, God wandelde met Adam. Hij praatte iedere dag met Adam en Eva. Ze hadden open relatie met elkaar. Totdat ze van die boom van goed en kwaad gingen. En die vrucht was nog niet het probleem. Maar ze gingen eten van een vrucht van de boom die wereldse kennis over hun zou gaan openbaren. Terwijl God ons geroepen heeft, niet om de wereldse kennis, en gisteren Samson sprak daar ook over, niet om de wereldse kennis ons compleet eigen te maken. En in de laatste 100 jaar zien we in de hele mensgeschiedenis, zien we dit gebeuren met kennistoename. Als je kijkt vanaf het begin tot 100 jaar geleden, zie je dat het ongeveer zo de kennis toeneemt. En dan in één keer zien we die curve nu zo gaan. En kijk wat er op het ogenblik gebeurt. De hele wereld, de hele maatschappij is maar met één ding bezig. Wereldse kennis vergaren. En het helemaal, kijk maar eens 100 jaar terug en nu waar de techniek staat. Kijk maar eens de jaren, begin jaren 80 en nu, wat er met de computers is gebeurd. Voor die jaren was er helemaal geen computer. Waren er ook nog geen mobieltjes. Moet je kijken wat nu is. De mobieltjes zijn complete computers geworden. In 30 jaar tijd, 40 jaar tijd, vergeleken bij 6000 jaar geschiedenis daarvoor. Zie je het? In één keer, woep. Dat betekent, de Bijbel zegt het ook, als dat gaat gebeuren, zal Jezus spoedig komen. Maar hij komt nog niet, want er zijn nog hele grote delen op aarde die nog nooit en nooit van Jezus gehoord hebben. Die het evangelie nog niet hebben meegekregen. Wij denken vanuit ons perspectief veel. Oh, dan zal het wel bijna zover zijn. Bijna de helft van de wereldbevolking woont in Azië. 70%, 80% van de bevolking in India, hoorden we gisteravond, heeft nog nooit over Jezus Christus gehoord. En dan zeggen wij, hij komt snel terug. Maar wat zegt Matteüs 24? Jezus komt terug als de hele schepping over hem gehoord heeft. Dus er is nog een beetje werk te doen, toch? Ja, maar wij mogen wandelen alsof hij nu terugkomt. En zo zouden we ook moeten leven en niet dat we dan in een kramp leven. Nee, maar gewoon voorbereid, de lampen goed brandend, goed gevuld met olie en gaan. Maar er zijn heel veel mensen die proberen om dat wasvat heen te komen. Die proberen sluiproutes te doen, ook in de kerk. Weet je, ja, wij zijn gekocht en betaald door het bloed van Christus. En dat offer is zo groot, dat kunnen we niet eens bevatten. Dat kunnen we ook niet afbetalen. Dat hoeft ook niet, Want het is al betaald. Voor eens en voor altijd. En als wij ons leven aan Jezus gegeven hebben, dan zijn wij gerechtvaardigd in Hem. Door zijn genade ontvangen wij de rechtvaardigheid. Toch? En er zijn er genoeg die dan zeggen van, ja, dat is natuurlijk ook de evangelist die het zo brengt. En vervolgens laat hij het aan de voorgangers over om dan de rest op te ruimen en te doen. Want hij gaat weer verder. Kom tot Jezus. En al je zonden, je ongerechtigheden zijn vergeven. Halleluja. Je bent gerechtvaardigd in Hem. Prijs God. Je vroegere zonden, je zonden van nu en de zonden die je nog gaat begaan, zijn allemaal al vergeven. Mits je, zegt 1 Johannes 1 vers 9, ze beleidt en bij hem brengt. Want dan zal hij rechtvaardig zijn om al onze zonden en ongerechtigheden te vergeven. En een gemiddelde evangelist zegt dan amen en gaat naar de volgende plek. Want dat is ook zijn doel, dat is zijn opdracht. Om mensen het koninkrijk van God binnen te brengen. En dat is geweldig. Maar daarna moet er nog wat anders gebeuren. Want als je eenmaal met Jezus bent, dan is het ook wel prettig dat die rechtvaardigheid en die gerechtigheid door jou en mij heen zichtbaar gaan worden, toch? En dat is de vervolgweg die gaat komen. Gerechtvaardig zijn is één, maar rechtvaardig leven is wat anders. En je komt niet meer weg dan met, ja, al mijn zonden zijn vergeven. Ik ben klaar, ik ben vrij. Roze brilletje op, mooi strikje in mijn haar en ik wacht op de opname. Nee, zo werkt het niet. Want dan komt dat wasvat voorbij. Het woord van God. Er was ooit zo'n kreet. God houdt van je zoals je bent. En je mag komen zoals je bent. Toch? En dan zetten er heel veel mensen, punt. Maar in dat gezegde was er een komma. Maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. Punt. En wat betekent dat? Dat we aan het wasvat mogen. Dat we onze handen mogen gaan wassen. Onze voeten mogen gaan wassen. Onszelf mogen gaan reinigen. Want er zijn dingen die niet zomaar weggaan. De duivel is wel verslagen, maar hij geeft het niet op. Ik zeg dat wel vaker. Denk nou niet als je tot Jezus Christus gekomen bent, dat dan in één keer de duivel zegt, oké, sorry. Ik kom nooit meer aan je hoor. Het was toen, maar ik stop ermee, want je bent nu van Christus. Hij dat gelooft. En gelooft, ik ben vergeven, alles klaar. Dan leef je onder het evangelie van Peter Pan. En niet onder het evangelie van Jezus Christus. Want wie kwam er toen Jezus 30 was om de hoek kijken in de woestijn? De duivel. Wie kwam er 3 jaar later weer terug om de hoek kijken? De duivel. En hij dacht dat hij hem te pakken had. En wie kwam er gewoon even na een paar dagen achter dat hij zich even helemaal vergist had? Hetzelfde, ja. En ik zeg altijd, daar werden voor eens en voor altijd al zijn tandjes eruit getrokken. En hij is nog wel een brullende leeuw, maar wel een zonder gebit. Want hij kan niet meer bijten. Hij kan alleen sabbelen. En het gevoel alsof hij bijt, geven wij hem. Doordat wij vasthouden aan fabeltjes. Doordat wij niet in het wasvat willen kijken. Doordat wij ons niet willen spiegelen aan het woord van God. Doordat wij niet de kwalijke dingen in ons leven bij het kruis willen brengen en daarmee af willen rekenen. En prijs God voor zijn genade. Prijs hem voor zijn geduld. Prijs hem voor zijn kracht en zijn liefde voor jou en mij. Want hij heeft dit woord gegeven zodat wij werkelijk waarlijk vrij zullen zijn. In Jezus Christus is vrijheid. Ook punt. Daarom hebben wij de Heilige Geest nu. Om samen met hem van overwinning tot overwinning te gaan. En uiteindelijk meer dan overwinnaars te worden. Maar je moet wel eerst iets overwinnen om vervolgens daarmee anderen te kunnen gaan helpen om op dat moment meer dan overwinnaar te zijn. Je bent niet zomaar meer dan overwinnaar. Er is een weg van groei. Een weg van verandering, van vernieuwing van denken, zegt de Efesiërsbrief in hoofdstuk 4. Waar staat het nog meer? Wordt van dag tot dag hervormd en vernieuwd in uw denken? Romeinen 12, ja. Weet je, wanneer je om het wasvat heen probeert te gaan, wanneer je om het woord van God heen wil gaan, we hadden het er van de week ook nog over in de kring, dat vooral in de evangelisch pinksterachtige hoek, dan hoor je nog wel eens, ik ben een nieuwtestamentische christen. Heb je er wel eens in Varsseveld over gehoord of niet? Ja, vind ik geweldig. Dan zeg ik, mag ik jouw Bijbel, nieuwtestamentische christen? Dat is mooi, man. Want waar begint die? Oh, hier ongeveer. Hier is Matthäus. Ik zal eventjes helemaal secuur doen. Kijk. Dit deel is het Oude Testament. Dit deel is het Nieuwe Testament. Als jij een echt nieuwtestamentische christen bent, dan scheur ik dit dikke deel voor jou uit je Bijbel. Dat scheelt jou weer een hernia. Want dat heb jij niet meer nodig, want jij bent een nieuwtestamentische christen. Toch? Daar hebben we woensdag ook over gehad. Ik zeg, weet je wat wij behoren te zijn? Een van kaft tot kaft christen. Want het oude is net zo belangrijk als het nieuwe. Mag jij Hebreeën zelf weer opzoeken. Weet je, op het moment dat wij eromheen willen lopen, veroorzaken wij zelf problemen in ons leven. Veroorzaken wij opstoppingen in ons leven. Moeilijkheden. Want we willen wel de zegen, maar we proberen de vloek die misschien in ons leven is, te ontwijken. Zo van, als ik net doe of het er niet is, dan is het er maar niet. Of als God zegt tegen mij, spring niet van die brug af. En ik denk, nou, kan het lekker toch wel. En het blijkt een brug die 75 meter hoog is. Dan kom je na 5 meter erachter, oh, hij was toch hoger dan die duikplank in het zwembad. Maar als je bij 1,70 meter bent, dan heb je een leuk jumpie gehad, maar dan wordt het echt spannend. Toch? Terwijl als God zegt, doe het nou niet in zijn woord. Ga het nou zo doen, want als je het zo doet, krijg je een goed en lang leven. Ja, mijn Heer, hoe zit het dan met al die ziekte en dit en dat? Ik zeg toch, vertrouw op mij. Weet je, er zijn zoveel mensen in de kerk die zeggen God lief te hebben, maar hem eigenlijk niet helemaal vertrouwen. En daar kom ik zo meteen nog wel op terug. Maar het woord is levend en krachtig, hebben we gelezen in Hebreeën. Nou, we hebben de laatste weken en ik kan jullie een blij nieuws vertellen. Ook de woensdag heeft de Bijbelstudie over het innemen van het beloofde land inmiddels bereikt. Het beloofde land is daar en de studie is afgesloten na 6 weken. Ja, ja. Maar wij zijn niet om het wasvat heen gegaan, we zijn er doorheen gegaan, we zijn teruggegaan. Er kwamen zoveel dingen tevoorschijn. We zijn verzopen, we zijn wederop gestaan. Maar jullie hebben in de studie gezien dat het ging over de spiegeling tussen het volk van Israël wat uit Egypte vrij gekocht werd en geleid werd. En hoe het vandaag de dag voor ons is om het beloofde land in te nemen. En als je kijkt in Exodus vanaf hoofdstuk 7, dan zie je daar het verhaal over de kracht van God in de uittocht van Israël. En de voorbereiding ertoe. Had God niet in één keer, plop, het volk uit Israël, uit Egypte weg kunnen halen? Ja? Maar waar was zijn kracht dan? Want er waren 10 plagen voor nodig. Waren de batterijen op bij God, net als vanochtend bij de microfoon?
10 plagen waren
ze.
10 plagen waren zijn kracht.
Ja. Nee, God was in controle. Weet je, God had de volledige regie over die 10 plagen. God bepaalt wat er gebeurt en waarom het gebeurt. Niets is zomaar. Weet je, God houdt van iedereen. Dus ook van de Egyptenaren. Ja, van die vervelende gasten en die al zoveel jaar die Israëlieten onderdrukte en dwangarbeid lieten doen. Ja, God houdt ook van Zelensky. God houdt ook van Poetin. Terwijl het allebei 2 hele foute mannen zijn. En zo 100.000 mensen de dood injagen. Samen met nog een paar anderen. Maar zelfs van hun houdt God. Als ze zich bekeren. God hield ook van de farao. Mits die zich zou bekeren. Want als hij weigert om in het wasvat te gaan kijken, wat je zaait, ga je oogsten. Dat hebben we de laatste weken gehoord. En dat geldt ook voor de farao. God wilde laten zien aan Israël, aan farao, aan Egypte, aan wie dan ook, wie werkelijk de macht in handen heeft. En als ze zich bekeerd hadden, dan was er misschien maar 1 of 2 plagen geweest om ze wakker te schudden. Maar pas na plaag 10 begon er wat te gebeuren. God wilde eigenlijk hun niet uitroeien. Kijk maar eens in Exodus 9, vers 16. Ik begin bij 15. Reeds nu had ik mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest te slaan, en zoudt gij van de aarde weggevaagd zijn. Doch hierom laat ik u bestaan, om u mijn kracht te tonen, opdat men mijn naam verkondige over de hele aarde. Maar nog steeds verzet u zich tegen mijn volk, zodat gij het niet laat gaan, enzovoort, enzovoort. Weet je, God had zelfs een reddingsplan voor de farao en Egypte. Daarom, ik geloof dat bij God er niet een eerste en een tweede kans is, maar dat hij net zoveel kans geeft aan ons, zolang we hier op aarde wandelen en ademhalen. Om terug te keren naar hem. Om weer te verzoenen met hem. Maar besef ook, die 10 plagen, die hebben geduld en volharding uitgewerkt bij het volk van Israël. Maar ze hebben geen karakter gebouwd. En dat hebben we wel gezien in de studie in de afgelopen weken. Het ontbrak nog steeds aan karakter. En aan vertrouwen in God. Want ze waren nog geen 3 dagen bevrijd of ze begonnen alweer te morren en te knorren. En dat is 40 jaar doorgegaan. In plaats van dat ze geloofden dat wat God beloofd had ook ging gebeuren. Er waren er maar een paar die daaraan vasthielden. En hoe vaak geldt dat niet voor ons ook? Hoe vaak geldt voor ons die innerlijke verandering, dat die ook nog werkelijk op gang moet komen? Dat we werkelijk gaan durven pakken dat God te vertrouwen is. In alle omstandigheden. Beb had ook boos kunnen worden op God. Hé, vader, ik ben bijna 80. En waarom laat u mij over het hondje van mijn dochter struikelen? Kunt toch even rekening houden? Eén engel was genoeg die me gewoon zo even tegen had gehouden. Toch? Maar toch ging Beb. Boem. En even later zag ze eruit als een bokser na 12 ronden. He? Maar het is goed opgedroogd, of niet dan? Zo is het. En het komt helemaal goed. Zo is dat. Weet je, maar ook bij ons geldt bekering, bevrijding en genezing dat het noodzakelijk is, halleluja. En het gaat ook gebeuren. Maar dat alleen zorgt niet voor stabiliteit. Bevrijding doet niets aan je karakter. Genezing doet niets aan je karakter. Bekering doet niets aan je karakter. Waarom zeg ik dat? Er waren 10 melaatsen. Ze werden allemaal genezen. Van 9 heb je nooit meer wat teruggezien. 1 kwam terug en ging met het woord aan de gang. Hij kwam terug naar Jezus. Naar het woord. En wat zegt de Bijbel? En hij werd heel. Ha. Bevrijding, genezing, bekering zijn essentieel in het leven van christenen. Maar weet je wat het doet? Het zet de weg open naar karaktervorming. Het haalt de blokkades weg. Het zorgt ervoor dat het wasvat steeds helderder wordt en duidelijker wordt als je erin gaat lezen. En daardoor kan karakter gaan groeien. Toen wij door God geleid werden in genezing en bevrijdingsonderwijs, tot die tijd had ik altijd meegekregen, je wandelt in de kerk en je hebt bijbelstudie en preek. En op een gegeven moment, dan komt er bevrijding. Maar toen we eenmaal daarmee bezig waren, ben ik het helemaal om gaan draaien. Ben ik gaan zeggen van, Heer, die bevrijding en genezing, en hoe je het woord ook wil gebruiken, maar de werkelijke vrijheid in denken in het hoofd van een wedergeboren kind van God. Het zou geweldig zijn als dat veel meer naar voren wordt gehaald in het leven van een christen. En niet pas na 10 jaar gaat plaatsvinden. Want hoeveel mensen zijn er niet die jarenlang worstelen met dezelfde problemen? Die niet over die bult heen kunnen komen in hun leven. En daardoor niet kunnen groeien. Daardoor gefrustreerd raken. Afhaken, weglopen. Ja. Die kerk, daar heb ik ook niks aan. Ik kan net zo goed thuis blijven. Waar is die God dan? Waar is zijn kracht dan? Omdat ze niet vanuit het wasvat hebben geleerd dat die blokkades ons weg kunnen houden bij God. Dat omstandigheden nog steeds de kinderen Gods de baas zijn, in plaats van dat de kinderen Gods de omstandigheden baas zijn. Kijk, er komen vervelende omstandigheden in ons leven. Daar ontkom je niet aan. Die hebben we zelfs nodig. Ik kom straks even op terug. Vervelende mensen, vervelende omstandigheden, moeilijke omstandigheden hebben wij nodig in ons leven. Weet je waarom? Daar groei je van, als je die overwint. Happy-clappy omstandigheden zijn fijn. Daar hebben we ook recht op. Moeten we vooral veel van hebben. Maar daar groei je niet zo van. Want die accepteren we als normaal. Maar juist die andere dingen. Karaktervorming komt doordat we geconfronteerd worden. Dat we onszelf weerspiegeld zien. En dat we dingen zien, hé, daar moet ik wat mee gaan doen. Wil ik meer en meer gaan lijken op het beeld en gelijkenis van Jezus Christus? Ja, Heer, ik wil ook. Ik zag die spreker toen en man, die bad en er gebeurde van alles. Geweldig. Dat wil ik ook. Dat is goed, zegt de Heer. Maar pas op wat je vraagt. Want het kost je wel een prijs. Heer, dan wil ik ook zoals Paulus. Oh ja. Voordat je het weet, zit je op het politiebureau. 2 dagen. Onschuldig in een celletje. Eens even testen hoe het met je gaat. Zit je dan ook nog steeds halleluja of beginnen we dan al te miepen en te piepen? Noem maar iets, hè. Dat is een broeder uit Denemarken. Zit al 9 maanden in Amerika vast. Zonder proces, zonder aanklacht. De jaren ervoor was hij helemaal hype hier in West-Europa. Met de Last Reformation beweging. Wel eens van gehoord? Hij zit al 9 maanden vast, hè? Ja. Ging met zijn gezin naar Amerika. Hij werd opgepakt en hij zit nog steeds in de gevangenis. Hij heeft nog geen rechtspraak, niks gehad. Waar is God dan? Hij diende God toch? Ja. Paulus diende God ook. Petrus ook. Maar Paulus heeft meer op zijn mik gehad, om het zo maar eens te zeggen, dan Jezus. Paulus heeft meer slagen, meer marteling in zijn leven gehad. Meer schipbreuk, meer honger geleden dan Jezus zelf. Heb je wel eens bij stilgestaan? Moet je eens opzoeken in de Bijbel. Er staat een heel lijstje waar Paulus allemaal doorheen gegaan is. En dan zeggen ze, ja, ik wil apostel worden. Ik wil profeet worden. Hallo? Kijk eerst eens even naar de cv's van die ambten in de Bijbel. Dan loop je niet in een Armani suit met een Bugatti onder je billetjes. Een echte profeet, die heeft dat niet. Een echte profeet, die wandelde niet in die tijd met Nike's van €250 aan zijn voetjes. Die gingen vaak blootvoets. Leden honger. Oh, geweldig dat evangelie. Prijs de Heer. Ja, prijs de Heer. Want ik geloof dat God daarbij was. Dat God in controle was. En dat Hij met een doel de dingen liet gebeuren. Mogen we dan geen mooie kleren hebben? Dat is heel wat anders. Maar het gaat erop, wat is jouw hartsgesteldheid? Waar ligt jouw hart? Want Jezus zegt, ik zal leven geven en dat in overvloed. Maar dat moeten we wel op de juiste context interpreteren. Maar hoe denken wij? Want mensen vragen zo snel aan God. Ja, ik wil dit, ik wil dat. Ja, ik wil ook wel pastor worden. Veel plezier, dat kan ik je nu zeggen. Als je profeten voorbij hoort komen, apostelen, die komen en die gaan. Die zeggen allemaal, de moeilijkste job in het koninkrijk is gemeente leiden. Wij komen, we zijn tot zegen en we gaan weer naar de volgende plek. En we laten jullie met de rest achter. En je hebt dagelijks met alle dingen te maken. Prijs God daarvoor. Het is geen klaagzang, is halleluja. Maar weet je, je moet geen dingen doen omdat jij ze wil. Je moet de dingen doen om God ze van je vraagt. Want dan geeft hij namelijk ook de kracht en het inzicht en de volharding en het geduld om het vol te houden. Wat het ook is. Het gaat niet om mijn wil, om wat ik wil, maar het gaat om hem door ons heen. Toch? Amen? Want weet je, zo leuk vind ik dat, hè? Mensen vragen altijd van alles. Oh, Heer, ik wil dit, ik wil dat. Tuurlijk. Weet je wat er gebeurt? God houdt je eraan wat je vraagt. Kijk maar eens in Matteüs 14. Matteüs 14, vers 29. Het prachtige verhaal dat niet alleen Jezus over water heeft gelopen. Maar wie kon er nog meer over water lopen?
Petrus.
Petrus kon ook over water lopen. Heeft hij ook gedaan. Maar net daarvoor, in vers 28, zegt Petrus, Heer, als u het werkelijk bent, want ze dachten dat het een spook was, hè? Nou, daar kan ik nog eens een keer een hele studie over geven, of preek, over dat voorval. Maar ze dachten dat het een spook was, die over het water kwam. En waarom het spook was, ga ik nou niet op in. En zegt, Jezus, als u het werkelijk bent, laat mij dan naar u toe komen over het water. Weet wat je vraagt, hè, als je aan Jezus vraagt. En Jezus zegt, hey Petrus, dat komt mooi uit. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. En Petrus, vol van geloof, want in één keer zag hij in het wasvat, in de ogen van Jezus. Hij zag in het woord. En hij zei, hey, dit is waar. En hij, zonder te denken, wop, wop, hij stapt die boot uit en begint te wandelen. Maar hij was 3-4 stappen. En toen kwam de vleeselijke Petrus tevoorschijn. En die begon te denken, wat ben ik aan het doen? Hé, hey, dit is geen beton. Het is water. Dat kan niet. Ongeloof. Twijfel. En wat gebeurde er? Hij zakte door het water heen. Toen hij zijn ogen op het woord had, gebeurde het wonder. Toen hij zijn ogen op de omstandigheden liet gaan en dat de bepalende factor in zijn leven weer werd, zakte niet door het water. Maar Jezus hield hem meteen aan zijn vraag. Als u het bent, laat me lopen. Kom. En hij ging. Dus Karen, als Jezus zegt, kom, wandelen. Over die oude IJssel, van de een naar de andere kant. Gaan. En niet om je heen kijken. Maar gewoon recht toe recht aan. Ja. Met scootmobiel, jij? Ja, met van die bandjes eraan de kant. Ja, dat is niet eerlijk, hè? Ja, ja. Ja, weet je, wat ik daarmee wil zeggen, hoe reageren wij? Reageren wij absoluut of reageren wij relatief? Wat bedoel ik daarmee? Relatief is wanneer onze emoties en onze gevoelens de bepalende factor zijn in hoe wij reageren op dingen. Als ik iets zie wat onrecht heeft, reageer ik dan meteen boos en laat ik mijn emoties toe en klap ik er bovenop en moet ik daarna waarschijnlijk om vergeving gaan vragen? Of zeg ik, nee, het woord van God zegt dit en ik blijf erop staan. Ik zie onrecht, maar ik ben niet de rechter hier op aarde. Heer, ik breng dit onrecht voor uw troon. En u spreekt er maar recht over. Van de week zag ik op Facebook het geweldige christelijke ik schop je neer medium van christenen onder elkaar. Anders kan ik het niet meer noemen tegenwoordig. Ook over Torben van The Last Reformation. Hij zit, een foto, hij zit al 9 maanden. Iemand die gewoon hem volgt. Vervolgens, plonk, 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 allemaal commentaartjes. Nou, je wilt niet weten wat daar neergezet wordt door andere christenen. Hoe deze man de grond ingetrapt wordt. En dan denk ik, hallo. Jullie reageren allemaal van emotie. Allemaal van gevoel. Ja, hij is bij ons, of dat is bij ons in de kerk geweest en dat heeft een scheuring veroorzaakt. Hallo? Is die man perfect? Nee, waarschijnlijk niet. Heeft hij iets gedaan om God te dienen? Dat geloof ik wel, want hij heeft zijn baan opgezegd, zijn huis verkocht, alles weggedaan en is met zijn vrouw gewoon in vertrouwen de bediening gegaan. Op iets wat zij geloofde dat God door zijn Heilige Geest aan hun gegeven heeft. Is dat perfect? Nee. Weet je waarom? Hij kan het niet in zijn eentje. En er komen allemaal imperfecte christenen bij die mee gaan helpen. En de een pakt het beter dan de ander. De een is er ook al aan toe, de ander niet. Wij kregen ook verzoeken van mensen uit Brabant. Ja, er komt zo'n kickstart in Doetinchem. Ik zei, nou fijn. Ja, ik wil daar eigenlijk aan deelnemen, maar ik heb geen slaapplek. Kunnen jullie voor mij een slaapplek organiseren? Ik zeg, is er geen kickstart bij jullie in de buurt? Jawel. Ik zeg, maar, dan kun je daar toch heen? Scheelt jou heel veel reizen met de trein, je zit in een rolstoel, bla bla bla. Ja, maar onze kerk staat er niet zo achter. Ik zeg, weet je, dan moet je eerst maar eens met je kerkbestuur gaan praten, met de leiders, waarom ze er niet achter staan. Want dat kun je me nog niet vertellen op de vraag die ik stel. Ik zeg, en dan omdat zij er niet achter staan, wil je bij een wildvreemde gemeente dat die voor jou van alles gaan regelen, zodat jij naar een kickstart kunt. En dan kom jij terug na 2 keer 1,5 uur studie in een weekend en meteen de straat opgestuurd worden om mensen te gaan bevrijden. Want dat gebeurt er in die kickstart ongeveer. En dan kom jij terug in Brabant. En wie gaat jou dan helpen? Wie gaat jou begeleiden? Van wie krijg jij verder onderwijs uit het woord van God om daarin te groeien en eerst zelf in het wasvat te kijken? Hoe het met mijn leven staat? Ik denk dat u mij niet gaat helpen. Ik zeg, dat heb jij heel goed gedacht. Ja. Ben ik tegen wat daar gebeurt? Nee. Ik ben voor ieder goed initiatief in het Koninkrijk van God. Maar ik ben ook voor nazorg. En niet aan je lot overlaten. Want dan krijg je Lone Rangers. En dan veroorzaken we scheuring. Want dan hebben we ergens een klepeltje horen rinkelen. Maar we weten niet hoe die hele bel eruit ziet. In de context. En dan gaan we gekke dingen doen. En dan gaan we van alles roepen in de gemeente, terwijl we niet eens weten waar we over roepen. En dan hebben we problemen. En weet je wie daar lol in heeft? Dat is die ene die op Golgotha zijn tandjes eruit getrokken is. Want die zit achter in de kerk en die zit gewoon zo. Oh, wat lekker. Gaat goed hier. Gaat goed. Het linkervak tegen het rechtervak. Ja, wacht even. Ja, en nou gaan ze terug. En heen. En er is een pingpongwedstrijd. En hij zit gewoon achterin, zit hij. Het gaat helemaal geweldig. Ze zijn zo druk met elkaar, dat ze vergeten om in het wasvat te kijken. En te kijken en te lezen. Oh, maar dat is helemaal niet bijbels wat we aan het doen zijn. Wij moeten ons bekeren. We hebben ons in de maling laten nemen. Op de knieën. Belijden. Onze zonde bij de Heer brengen en vraag om vergeving. In plaats van bam, 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 bam. En hij heeft weer zijn zin. Omdat hij zo krachtig is? Nee, omdat wij zo dom zijn om vanuit onze emoties en gevoelens en niet op het woord van God dingen te gaan doen. Pakken jullie het? Maar als we absoluut reageren, dan reageren we op de juiste manier. En hoe reageren we dan? Dan reageren we op de manier dat wij leren en leren hoe te reageren op de dingen van het leven. Weet je, want in Spreuken 15 staat dat perversheid, valsheid van de tong, zorgt voor verderf. De Bijbel zegt toch, leven en dood zijn in de macht van de tong. Wij kunnen leven spreken, maar we kunnen ook dood spreken. En we kunnen ook dingen spreken die dood veroorzaken. En als perversheid van de tong blijft rondgaan, zal het voor verwonding gaan zorgen. Emotioneel, maar ook in de geest. En als dat gebeurt, zal het zichtbaar worden. Weet je hoe? In het lichaam. Het lichaam zal gaan regeren op wat er binnenin aan de hand is. En ziekte zal zichtbaar worden. 85% volgens mij van alle zware ziektes vinden hun oorsprong aan de binnenkant, in de emotie. Het is niet bijbels, het is wetenschappelijk onderbouwd door de medische wereld. Die hebben dat ook al ontdekt. Ja, het is ook bijbels. Wij weten allang dat als het binnenin niet goed zit, dat het buiten zichtbaar gaat worden in de mens. Absoluut is leren om zelf verantwoording te nemen. En niet om de schuld altijd maar naar anderen af te schuiven. Weet je, 2 Timotheus 2 laat ons zien hoe we moeten reageren op mensen die nog niet volwassen zijn in Jezus. Of volwassen zijn in het algemeen. Timotheus 2 vanaf vers 24. Want daar staat, en een dienstknecht van de Heer moet niet twisten. We moeten niet pingpongen met elkaar. Maar vriendelijk zijn naar allen. Bekwaam om te onderwijzen. Geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers te bestraffen. Want het kon zijn dat God hun gaf tot erkentenis van de waarheid te keren. En ontnuchterd zich te wenden tot de wil van hem. En dan staat erachter, omdat ze losgekomen zijn uit de strik van de duivel die hen gevangen hield. Weet je, zij die nog niet volwassen zijn, moeten we op deze manier vanuit een zachtmoedig hart met liefde benaderen, maar ook corrigeren als het nodig is. Maar zij die pretenderen al redelijk het woord in hun leven gespiegeld te hebben en volwassen zijn, die kun je ook als volwassenen aanspreken. Weet je, gisteren was er een kinderwerken toerustingsdag en Nathalie leidde dat voor de eerste keer. Nou, dat is zo goed gegaan dat de hele groep zegt, we willen een vervolg. We willen meer. Die hele groep is actief met elkaar na aan denken over het kinderwerk. Ik kreeg dat vanochtend te horen, ik werd er helemaal blij van. Is dat haar verdienste? Ook. Samen met Leslie. Door de manier waarop ze met de groep bezig zijn. En de groep die begint heel actief met elkaar over dingen na te denken. Komen prachtige ideeën uit. Misschien wil ik straks ook wel iedere zondag met kinderwerk. Ja. Weet je, maar als het bijvoorbeeld niet goed was gegaan, dan hadden wij daar gewoon met elkaar over kunnen praten. En dan is het de mate waarin wij bereid zijn om verantwoording te nemen over wanneer het niet helemaal zo goed is gegaan. En daar wat mee te gaan doen en van te leren om het beter te krijgen. En ik gebruik dit nou gewoon als voorbeeld, omdat het juist wel goed gaat. Weet je, dat bepaalt hoe onze groei is. Maar als Nathalie had gezegd tegen Kitty en mij van, ja, leuk dat jullie dat zeggen, maar het is niet mijn schuld. Heb je die groep gezien toen jullie erbij waren de eerste anderhalf uur? Zo, dat was even lastig. Dat was pingpongen de hele tijd. Wegschuiven, geen verantwoording nemen. Weet je wat het is? Puur onvolwassen gedrag. Niet in de spiegel van het wasvat durven kijken. En hoeveel mensen zijn er niet die vanuit de emotie en niet van het absolute denken van het woord van God functioneren. Want als we absoluut denken, dan zul je zien dat er volledig herstel en genezing en groei mogelijk is. En gaat gebeuren. Waarom? Omdat God het in zijn woord belooft. Hij zegt, ik ben de heelmeester. We hebben het ook gezongen vanochtend. Ik ben jouw heelmeester. Dat belooft hij gewoon. En dan krijgen wij meteen allerlei dingen van, oh ja, maar dat. Nee. Als hij zegt dat hij onze heelmeester is, dan is hij het ook. Amen. Dat we het misschien nog niet altijd zien in alle facetten van ons leven, is wat anders. Maar de Bijbel zegt ook, je mag bidden alsof het reeds gebeurd is. Dat is geloof, mensen. En besef dat wij in een bediening wandelen met z'n allen, als gemeente, een bediening van verzoening. Wij worden niet geroepen om hoorders van het woord te zijn. En te denken, fijn zo'n spiegeltje, maar 1 keer in de week op zondagmorgen is meer dan voldoende. Maar wij horen daders van het woord te zijn. Amen. Dat is waar de Bijbel ons toe oproept. Geloof zonder werken, dood. En dan heb ik het niet over tuintje bij de buren doen. Dat is heitje voor kwijtje. Maar ik heb het over de geestelijke werken. Het grote verschil tussen alle religies en het christendom is dat 1. Wij geen dode goden aanbeden, maar een levende. En het christendom is ook geen religie. Het christendom is een relatie hebben met de enig waarachtig levende God, Jezus Christus. Dat is heel wat anders. En dan wordt het spannend. Want verzoening zorgt voor bij elkaar brengen. En niet uiteendrijven. Maar besef de context. Er zijn er ook die niet verzoend willen worden. Want Jezus zei tegen de een, kom bij me. En tegen de ander zei hij, ga weg van mij, adder gebroed. Waarom? Omdat hij doorzag wat er in die persoon gaande was. En dat ze niet wilden. En er staat ook in de Bijbel, met bepaalde mensen moet je niet eens aan tafel willen zitten. Die moet je mijden, moet je omheen gaan. Waarom? Omdat ze niet goed zijn voor Gods koninkrijk. Wolven in schaapskleren. Keihard. En toch hebben we een evangelie van verzoening. Maar wel duidelijk en helder. Als je het wasvat gaat bestuderen. Als je het tot je laat komen. Als het een spiegel voor jezelf mag zijn. En dan kom ik weer bij die hele leuke tekst. In Jacobus 1. Absoluut denken vraagt iets van ons. Het vraagt van ons dat wij altijd danken voor de situatie. Het vraagt van ons dat we verantwoordelijkheid nemen voor onze reacties. Het vraagt van ons dat we naar God gaan en aan Hem vragen, wat is uw bedoeling met deze situatie in mijn leven? Waar ik nu weer mee geconfronteerd word. Wat wilt u mij leren? Als farao bij de eerste plaag meteen op zijn knieën was gegaan en gezegd, God, tot nu toe heb ik u niet zo goed gekend, maar ik ben er nu wel achter dat er iets niet goed gaat. Wat wilt u mij leren en hoe kan ik u leren kennen? Dan was het heel anders afgelopen. Dan had hij verantwoording genomen. Maar dat deed hij niet. Ga naar God. Vraag. Wat is uw bedoeling? En besef ook, in het absolute denken, dat woorden kracht hebben. Als je kijkt in nummer 14, daar staat het verhaal van Aaron en Miriam die aan het miepen waren over Mozes, dat hij getrouwd was met die Ethiopische vrouw, volgens mij. En wat was het resultaat aan het eind van de dag? Miriam werd melaats. Toch? Het spreekt over de kracht van woorden. Wat je zaait, zul je oogsten. Maar dan moet je dus ook wel de gevolgen willen dragen van wat je gezaaid hebt. Maar het spreekt ook over zegen, over genezing, over vergeving. Want Mozes, die zei niet, haha, lekker puh, had je me niet over mij moeten roddelen. Nee, hij ging naar de Heer en hij zegt, kunt u genezen? En God zegt, weet je, net als bij een bloedvloeiende vrouw, of hij zegt, ze gaat 7 dagen buiten het kamp om gereinigd te worden en dan mag ze terugkeren. Dus het kost je wat, maar er is altijd een weg van herstel mogelijk bij God om terug te keren als wij ons bekeren. En ik geloof dat daarna vrede, blijdschap, vreugde terugkeren. Absoluut denken leert ons hoe wij moeten reageren op moeilijke situaties. Op vervelende mensen. Als je kijkt in 1 Petrus. 1 Petrus 3. Vanaf vers 9, daar staat: en vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegend in tegendeel, omdat jij daartoe geroepen bent. En in vers 23 van het hoofdstuk daarvoor staat: als Jezus gescholden werd, schold hij niet terug. Als hij leed, dreigde hij niet. Maar hij gaf het over aan hem, aan de Vader. Zo mogen wij met de dingen omgaan. Weet je, als mensen slecht over je praten, ga niet slecht over hun praten. Als mensen vervelend doen, doe niet vervelend terug. Zelfs als je vervloeken, vloek niet terug, maar bid om genade voor God. Want Spreuken 26 vers 2 zegt: een uitgesproken vloek die geen reden heeft om te landen, zal geen doel treffen. Maar een uitgesproken vloek die geen reden heeft, keert terug naar de afzender. Daar hoeven we niks voor te doen. Ja, zorgen dat die niet kan landen. Dus dat wij met het woord bezig zijn. En de rotzooi opruimen in ons leven. Weet je, daarom is het zo belangrijk dat we gaan leren om te vertrouwen op God. En is dat makkelijk? Nee. Als jij midden in een situatie zit, je bent aan het bidden en aan het bidden en aan het bidden, en je gebeden worden nog niet verhoord in jouw beleving. Je hebt te maken met ziekte. Of het gaat niet goed in je gezin. Of je dreigt je werk te verliezen. Noem maar op. En je bent aan het bidden en bidden. En dan verlies je je baan ook. Om dan te zeggen: Heer, halleluja, prijs de Heer. Het is weer een geweldige dag vandaag. Is niet altijd makkelijk, toch? Of ben ik de enige die dat zo ziet? En dan komt er iemand en die spreekt dan over Romeinen 8 vers 28. God doet alle dingen meehelpen voor hen die hem lief hebben. Wat zegt je vlees dan? En dan zit je al zo. En dan gooit je eroverheen. 1 Korinthe 10 vers 13. Nee, dat is geen liefde, dat is hoofdstuk 13. U zult niet boven uw vermogen verzocht worden. God staat niet toe dat je boven vermogen verzocht zult worden. En dan zeg je: ja, lekker. Ik heb mijn baan verloren. Ik heb een ziekte waarvan de doktoren niet weten wat het is. Ik heb ruzie met de buren. Prijs de Heer, God zal niets laten gebeuren boven wat ik aan kan. Snap je? Ik denk dat we eerder genegen zijn om en uit onszelf, vanuit de emotie en gevoelens te gaan functioneren. Maar er zijn genoeg mensen in het woord die ons het voorbeeld geven hoe we wel moeten reageren. En is dat makkelijk? Nee. Maar Paulus zat in de gevangenis, was gewoon een mens van vlees en bloed, vervuld met de Heilige Geest, net zoals jij en ik. Was eerst een hele stoute man, want hij was medeplichtig aan zo'n 1000 moorden op christenen. En hij zat daar gewoon en hij loofde en prijsde de Heer. En volgens mij, die gevangenissen waren toen niet zo goed toegerust als die vakantieparken in Nederland nu zijn. Vergeleken bij wat je in Azië en Afrika en Arabië af en toe ziet. Want daar is het toch echt nog wel iets anders. En in Zuid-Amerika, als je met 60 man op een paar vierkante meter zit, zonder wc, dan piep je iets anders dan hier in Nederland. Het beste is om gewoon niet daar te komen, hè? Ook in Nederland niet. Maar hij loofde en hij prijste de Heer. In zijn omstandigheden. Hij had ook nog last van iets in zijn lijf. Maar hij ging gewoon door. En hij zei: Heer, niet mijn ik geschieden, maar uw wil. Goh, zei iemand anders dat ook ooit een keer? heeft wel met zijn leven moeten bekopen. En als je dat zo op je in laat denken, dan denk je, Heer, als ik dat zie bij andere mensen, in uw woord, dat het mogelijk is, dan kunnen wij alleen maar nederig worden. En nederig van hart worden. Zeggen, Heer, hier ben ik. Wilt u mij helpen? Wilt u mij leren? Wilt u mij leren wandelen om ook eigenaarschap te nemen over de dingen die niet goed zijn in mijn leven? En ze bij u te brengen? En wilt u mij helpen om daarmee af te rekenen? Want besef, als wij angst hebben, als wij bezorgdheid hebben, als we boosheid hebben, frustraties, en we gaan dan ergens voor bidden, denk je dat je gebed dan kracht heeft? Dat je gebed positieve invloed heeft? Wie durft? Ja of nee? Nee. Dat zegt de gelijkenis van de zaaier ook, hè? Wanneer het zaad geplant wordt en de doorn komen op, het onkruid en de distels komen op, wat gebeurt er dan met het gezaaid zaad, met het woord? Zal verstikken. Met andere woorden, je gebed zal en zal niets uitwerken. Maar op het moment dat die doorns en distels, de zonde, de ongerechtigheden, de vloeken uit je leven verwijderd zijn en het op goede aarde gezaaid is, zal het veelvoudig vrucht dragen en zal ons gebed ook kracht hebben. Daarom is het zo belangrijk dat we eerst teruggaan naar het woord wat levend en krachtig is en dat op ons leven laten inwerken. Want dan zullen wij ook tot zegen worden. Weet je, een verantwoordelijk persoon neemt verantwoording voor zijn eigen leven van wat hij mag gaan doen en laten. En weet je wat het resultaat is? Dan zul je ook tot zegen voor anderen gaan worden. Dat kan niet anders. Want als dat bruisende water, dat is de laatste paar keer ook naar voren gekomen. Thompson heeft er ook nog over gesproken. Als dat bruisende water geen barrières, geen blokkades meer heeft, geen opstoppingen, dan gaat dat gewoon een reinigend werk doen en gaat dat tot zegen zijn voor anderen. Dan gaan die anderen in jou zien, gij geheel anders. Jij een nieuwe schepping. En dan denk je misschien, ja, maar ik zit hier, ben ik daarmee, kan dat wel bij mij? Ja, geen twijfel over mogelijk. Want nergens in de Bijbel staat dat die en die persoon is uitgesloten. Omdat je dat en dat. God wil voor een ieder hetzelfde doel en resultaat. Weet je wat dan mooi is? Dan gaan we niet meer leven vanuit een houding van wat ik allemaal belangrijk vind. Maar dan gaan we een houding en wat ik allemaal van God moet ontvangen. Ik. Maar dan gaan we zeggen, Heer, het gaat niet meer om mij, maar om uw wil. Waar mag ik u dienen? Waar mag ik u volgen? Waar mag ik stilzitten als u dat wilt? Om te leren. Waar mag ik meehelpen om uw koninkrijk openbaar te laten worden, hier al op aarde. Van de week ook over gehad in de andere huisgroep. Is het koninkrijk van de hemelen al hier op aarde of is dat pas als we in de hemel komen? We hebben gezien dat het al hier is en dat het koninkrijk groeit.
Maar als je de buurvrouw in de tuin helpt, dan is het er ook een zegen van God.
Tuurlijk moet je helpen in de tuin. Ja. Nee, natuurlijk. Maar dat is, weet je, iedereen kan dat. Wat ik daarmee bedoel is, al die weer, kijk, de Bijbel leert, wij moeten omzien naar weduwen en wezen. Dat is duidelijk. Dat is praktische hulp. Maar daarvoor hoef je niet te geloven. Want de hele wereld doet dat, als ze willen. Die helpen hun buurvrouw in een tuintje. En daaraan zie je niet dat jij christen bent. Maar aan de geestelijke dingen die veel verder gaan. De vriendelijkheid, de gastvrijheid. En dan het evangelie brengen. Of de taxi bellen die je naar de kerk brengt. En dan de chauffeur het evangelie meteen meegeven, omdat hij toch niet weg kan lopen uit die taxi. Ja, hij heeft dan weer opnieuw ontmoet en zegt hij van, hey, jij was toch die vrouw?
Ja. Ik heb erover nagedacht, die zei zo mooi.
Weet je, dat is waar wij verschil gaan maken. Als wij het over Jezus hebben, maken we verschil. Niet iedereen wil het accepteren, maar dat is niet ons probleem. Op het moment dat wij ons mond houden, hebben wij een probleem. Want Jezus zegt, verkondig het evangelie aan een ieder. Het resultaat is niet aan ons. Als wij gaan leven als een christen, dan moet dat tot voorbeeld zijn. En dan heeft dat invloed op anderen. De een zal wegrennen, de ander zal boos worden. En een derde zal blij zijn, zal het aannemen, zal hongerig worden en zal meer willen. Maar er moet iets gebeuren. Als jij over Jezus praat, dan moet je even nadenken. Er gaat iets gebeuren als je over Jezus praat. Zelfs met christenen onderling. Wij zijn genoeg christenen tegengekomen. Toen we over Jezus begonnen te praten, wisten ze niet hoe rap ze weg moesten komen. Hallo? Ja. Gij geheel anders. Besef, als wij het wasvat tot ons nemen, als wij ons laten reinigen, dan gaat er iets door jou heen zichtbaar worden. En ook christenen kunnen daarvan schrikken. Want niet iedere christen is al vrij. Hallo? Zeg je? Paulus was christen, maar hij had ook nog een doorn in het vlees. Een boodschapper van Satan. Maar hij was wel christen. Ja. Wij hoeven niet perfect te zijn. Zonder fouten helemaal. Om al. Met Paulus kon je inmiddels wel over Jezus praten, ja. Die was al wel zover. Ja. Ja. Ja, maar ja, je kunt over Jezus praten en je kunt over Jezus praten. Snap je hem? Ja. Het gaat erom wat voor woorden komen. Komen je woorden van leven? Komen je woorden van kracht? Of komen je woorden van religie uit? Woorden van religie doen geen pijn. Want die zijn inhoudsloos. Leuk aan de buitenkant. Mooi gekleed aan de buitenkant. Maar van binnen leeg. Maar woorden van leven, gevoed door het bruisende water, hebben kracht. En die gaan scheiding brengen. Wat zegt Hebreeën 4 vers 12? Het woord, het zwaard, is als een tweesnijdend zwaard. Het lam aan de ene kant, de leeuw aan de andere kant. En het is scherper dan welk ander zwaard dan ook. Het scheidt van één, been en merg, geest en ziel. Dus met andere woorden, als wij het woord van leven met kracht in liefde spreken, dan gebeurt er wat in het leven van een ander. Dan worden ze geconfronteerd met die enig waarachtig levende Jezus. Dat kan niet anders. En de een reageert positief en de ander reageert moe. En de derde die zegt wegwezen. Ook dat is niks nieuws. Is ook al duizenden jaren zo. En daar moeten we ons niet door laten intimideren. We moeten gewoon zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doe? En weet je wat het gaat gebeuren? Kitty heeft daar laatst ook weer over gehad, over Jacobus 3, de geestelijke wijsheid. Ik begon dat de wereld nu helemaal gefocust is op wereldse wijsheid, technische wijsheid. Ontwikkelen, boem. Helemaal in de hoogte, qua techniek. Nog even, en we hebben allemaal avatars en weet ik wat allemaal. AI, ze willen van alles klonen en doen. En het gaat als een speer. Maar daar heeft God de mens niet voor geschapen. God heeft de mens geschapen om geestelijke wijsheid te laten ontvangen en groeien. God heeft de mens geschapen zodat wij door de Heilige Geest wijsheid zullen krijgen in de geestelijke wereld. Hij heeft ons geschapen zodat wij geestelijke autoriteit in de hemelse gewesten mogen krijgen. En dat leer je niet door dit bolletje heel intelligent te maken. Maar dat leer je door in een hele directe, levende relatie met Jezus te wandelen. En de geest, onze geest te laten voeden. Want dan ontstaat werkelijke wijsheid die mensenharten kan veranderen. Een mobieltje verandert een mensenhart niet positief. Het brengt een mensenhart onder, of een mensenverstand, onder slavernij. Want er zijn genoeg christenen die ook tijdens de dienst bij ieder trilletje of piepje even moeten kijken. Wat was er nu op Facebook? Wat was er nu op WhatsApp? Welke e-mail heb ik vandaag weer ontvangen? In plaats van, ik wacht even een dagje. Want dit is de dag des Heren vandaag. Even voor het gemak. En ik geef mijn tijd gewoon minimaal 1 dag aan God. En aan mijn broeders en zusters om fellowship te hebben. In plaats van dat ik continu... Mensen zijn gewoon verslaafd. Zijn slaven geworden van die nieuwe kleine computers. Waarom? Als je ze daar hebt, heb je ze helemaal. Want wij kennen mensen, als die zonder telefoon naar buiten moeten, ontstaat er angst en paniek in hun leven. Dat is hun zekerheid van bestaan geworden. Je lacht, maar het is echt zo. Het is triest. Mensen durven niet eens meer naar buiten als ze de telefoon niet bij de hand hebben. Het is de nieuwe verslaving. Hè? We hebben het altijd over gokverslaving en roken en drinken en drugs. Maar dit is misschien nog wel veel erger. En iedere keer als je tijdens de dienst zit en plots, kijk, gebruik het ding als Bijbel, prijs God. Maar zet dan al die meldingen even uit die boven in je schermpje altijd komen. Want je wordt gewoon weer afgeleid. Als jij Jacobus 3 vers 17 leest over de geestelijke wijsheden en in één keer boven in je schermpje WhatsApp van Mipi of Klaasje. Even kijken. Oh ja, ik was toch daar. Oh ja, toch even kijken. Je bent weg bij het woord. Zo subtiel en snel. Ja, ja, ik zeg altijd, ja, weet je, het is hartstikke handig, mooi om te hebben, maar besef dat jij dat ding de baas moet blijven en niet dat dat ding jou de baas moet blijven. Want daar gaat het om, met zoveel dingen in het leven. Zijn de omstandigheden jou de baas of word jij langzaam de omstandigheden de baas? Want we gaan door moeilijke tijden heen. Ik ga afsluiten. Besef iedere keer dat het woord van God nog steeds net zo levend en krachtig is als 2000 jaar terug, als 4000 jaar terug. Het betekent voor ons dat we altijd het woord tot zegen is voor wie het serieus neemt. Het woord van God is altijd tot zegen voor wie het woord serieus neemt. Maar besef ook, het woord van God is niet altijd lief voor ons. Het woord is niet altijd leuk. Als het woord mij confronteert dat ik rotzooi in mijn leven heb waar ik wat mee moet doen, is dat niet leuk. Toch? Want dan moet ik kiezen. En zonde is per definitie leuk, fijn, smakelijk, geurvol, spannend. Want als zonde zo bitter als gal was, ging er niemand zondigen. Maar omdat zonde zo leuk is, doen we het zo graag. Het is spannend. Als je tegen kinderen zegt van, ja, je mag hier op zondag niet rondlopen. Je mag niet aan die instrumenten komen. Je mag niet lawaai maken. Wat gaan ze doen? Dan gaan ze juist de grens zoeken waar ze het wel. En als je zegt, jongens, jullie mogen alles doen. Je mag alleen niet voor het beamerscherm zwaaien. Maar jullie mogen vlaggen, jullie mogen tamboerijnen, je mag dansen, je mag leuk. Dan vinden ze dat leuk. En dan doen ze het wanneer zij er zin in hebben. En ze doen het niet wanneer ze er geen zin in hebben. Maar dan is het spannende, het papa en mama op de grens zoeken, is er vanaf. Snap je? Zonde werkt precies hetzelfde. En dat moeten we overwinnen. Het woord van God zorgt voor een duidelijk beeld tussen zegen en vloek. Ik heb wel eens gezegd, er is zo'n film, Fifty Shades of Grey. Nou, soms denk ik dat het evangelie steeds meer gepredikt wordt in 50 tinten grijs. Voor iedereen wat wils, want we zijn de laagdrempelige kerk geworden waar iedereen zich prettig en fijn moet voelen. Amen, hoela, totaal niet. Wij hebben geen 50 Shades of Grey in het evangelie. We hebben gewoon zegen en we hebben vloek. En nog een openbaring. Wij zijn een gemeente zonder drempels, als het goed is. Er is geen drempel in Gods gemeente. Geen laagdrempeligheid, helemaal geen drempel. Iedereen is welkom door die deur. Maar je komt wel de hoeksteen tegen. En als je niet wil luisteren, ga je eraan stoten. Maar Gods gemeente kent geen drempels. Iedereen is welkom die op zoek is naar waarheid. Die op zoek is naar vrede. Die op zoek is naar groei en verandering. Vanuit de kracht van God. Want ieder mens is op zoek, hè? Ieder mens is op zoek naar het bovennatuurlijke. Maar omdat de kerk er een zootje van gemaakt heeft in de laatste honderden jaren, misschien wel duizenden jaren, en een heel ander beeld heeft gecreëerd dan wat er werkelijk in de Bijbel staat, is er zoveel aanstoot en afkeer van het christelijk geloof gekomen. Want waarom zal ik naar die kerk gaan als ik niet dit mag, niet dat mag, niet zus mag, niet zo mag, niet blubblubblub, in plaats van, weet je, God wil dat je groeit. God wil dat je bloeit. Er is liefde. Er is hoop. Er is kracht. En we hebben niet alle 85.000 spelregeltjes waar iedereen zich aan moet houden. Het woord van God is voldoende spelregel. En als we dat allemaal serieus nemen, hebben we geen extra spelregels nodig. Het plaatst ons voor het maken van keuzes voor ons leven. En het woord zorgt ervoor dat we werkelijk volwassen gaan worden. Niet alleen in leeftijd, maar ook in geestelijke volwassenheid. En God zegt, want ik ben uw heelmeester. Ik ben de Heer. Vanaf het begin tot aan de dag van vandaag. God heeft zich maximaal aan zijn afspraak gehouden. De vraag is, gaan wij het ook doen? Toch? En ja, ik weet van degenen die hier vaker komen, we zijn allemaal onderweg. Allemaal daarin wandelend en groeiend. En de een is al wat verder op de weg, de ander nog wat minder. Maar we nemen elkaar daarin mee. En we vallen af en toe, we staan weer op. En als ik het heb over heelmeester, dan is dat wat anders dan een dokter die je probeert van de verkoudheid af te helpen. Dit gaat veel verder, veel dieper. En de vraag is, iedere keer, en daar ga ik mee afsluiten. Wat is er nodig om jou en mij werkelijk te helpen in dat proces van groei nadat we tot geloof zijn gekomen, gedoopt zijn, gerechtvaardigd in Christus? Wat is er nodig om werkelijk te groeien? Wat is er nodig om te zien in de spiegel, maar ook gewoon live, hoe ver wij al staan met wees heilig, want ik ben heilig? Wat heb je werkelijk nodig om Gods woord te toetsen of het een werkelijk fundament in je leven heeft gekregen? Wie durft? Nee. Wat zei jij?
Elkaar.
Ja, maar op welke manier? Nee. Goed luisteren. Wat hebben we nodig om te zien hoe ver wij gegroeid zijn? Die spiegel. Ja. Ja. Ja, jullie gaan het niet raden. Weet je wat we nodig hebben? Lastige omstandigheden. Problemen. Moeilijke mensen. Beproevingen. Hè? Ja, dat is het ook. Het was een hele opbouwende preek. Maar om te toetsen waar wij staan, hebben we die omstandigheden nodig. Is dat leuk? Nee, maar we hebben ze keihard nodig. Want daarmee kunnen we laten zien hoeveel we gegroeid zijn. Wat zegt de Spreuken? IJzer wordt met ijzer geslepen. Dat betekent dus, heel simpel, Sala slijpt Harry en Harry slijpt Sala. Doordat we elkaar af en toe in de haren zitten. Dan wordt het bij hem wat lastig voor mij, maar... Juist als we even een keer dit hebben, kunnen we kijken waar we staan met Jezus. En misschien kom ik er dan wel achter, oh, daar ben ik even de bocht uitgevlogen. En in plaats van dat ik hem dan vervloek, moet ik zeggen, Heer, dank u wel voor deze broeder. Want die heeft in mij iets getriggerd waar ik mee aan het werk kan met u, zodat ik overwinning kan halen. Dus anderen kijken, op elkaar een keer prikken. Maar die hebben we nodig. Want anders wordt het maar een heel lauw, tam gebeuren. Maar het is een levende God. Ja, maar dat is toch geen liefde? Wat je me nu zegt, heb je niet van jezelf. Dat is niet uit je eigen vlees. Maar dat is door de Heilige Geest gegeven. Geweldig. Even later. Satan, ga weg achter mij. Bij de liefde. Het resultaat was uiteindelijk geestelijke groei en apostelschap. Amen. Dus wees blij, Jacobus 1 vers 2. Als je in moeilijke omstandigheden komt, vervelende mensen tegenkomt, blijf in de vreugde van de Heer en zeg dank u Heer. Wat wilt u mij leren vandaag? En Beb zit me aan te kijken, die denkt, hij spoort niet weer. Dankjewel, Beb. Dankjewel. Voor mij een teken dat er stof tot nadenken is gegeven. Halleluja. Maar weet je waar het om gaat? We moeten beseffen dat wij een geweldige, grote, krachtige God dienen. Een levende God. En dat zijn woord levend en krachtig is, nog steeds. En dat zijn woord zegen brengt, hoop brengt. En dat wij geroepen zijn om diezelfde zegen en diezelfde hoop in deze wereld te brengen die gewoon vernield wordt. Die verloren gaat. En ze, ja, we zijn maar met een klein kerkje. Nou, dan zijn we met een klein kerkje. Maar die apostelen die zijn ook met een klein groepje in een bovenkamer begonnen. En die hebben de hele wereld omvergeworpen. Weet je waarom? Omdat God het gedaan heeft door hun heen. En zij niet dachten, we zijn maar een klein groepje. Maar ze zeiden, Heer, wat wilt u dat wij gaan doen? Wilt u uw woord, uw wasvat voor mijn ogen stellen? Laat mij gespiegeld worden. En laat me groeien in u. Want ik wil ook tot zegen zijn voor anderen. Amen? Amen. Amen.